Daarna volgt de schriftlezing die u vanmorgen kunt vinden in het boek van de Psalmen. En we lezen samen Psalm 116. Dus de schriftlezing is Psalm 116.
Ik heb lief, want de Heer hoort mijn stem, mijn smekingen. Want hij neigt zijn oor tot mij, die zal ik in mijn dagen aanroepen. De banden van de dood hadden mij omvangen, en de angsten van de hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam van de Heer aan, zeggende: O Heere, bevrijd mijn ziel. De Heer is genadig en rechtvaardig, en onze God is ontfermende. De Heere bewaarde eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, doch Hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keer weer tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want Gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht van de Heere in de landen van de levenden. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zeide in mijn haast: alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker van de verlosten opnemen en de naam van de Heere aanroepen. Mijn geloften zal ik de Heere betalen, nu en in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen van de Heere de dood van zijn gunstgenoten. O Heere, zeker, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, een zoon uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren een offerande van dankzegging en de naam van de Heere aanroepen. Ik zal mijn geloften de Heere betalen, nu en in de tegenwoordigheid van al zijn volk. In de Heeren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja.
De tekst voor de preek. Heilig avondmaal, drie keer luisteren naar deze psalm. Ik zal het nog even een keer herhalen. De tekst voor de prediking vindt u vanmorgen in Psalm 116. Het is de bedoeling dat we in de diensten rond de bediening van het avondmaal drie keer luisteren naar deze psalm. En vanmorgen zijn de versen 1 tot en met 4 de tekst voor de prediking. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, want Hij neigt zijn oor tot mij, die zal ik Hem in mijn dagen aanroepen. De banden van de dood hadden mij omvangen, en de angsten van de hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis, maar ik riep de naam des Heeren aan, zeggende: Och Heere, bevrijd mijn ziel. Het thema voor de prediking van vanmorgen is, gemeente, het liefdeslied van een verloste. Deze psalm begint immers met deze woorden: ik heb lief. Het liefdeslied van een verloste. En we letten vanmorgen op twee dingen. In dat lied horen we: de Heere hoort. En in de tweede plaats: de Heere redt. Dus het liefdeslied van een verloste: de Heere hoort en de Heere redt. Psalm 116, gemeente, dat is een hele bekende psalm. Jongens en meisjes, ik denk dat jullie allemaal in de kerk het uit je hoofd konden meezingen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klaag. Het is, denk ik, en dat was bij mij ook zo vroeger, een van de eerste psalmversjes die ik geleerd heb. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Psalm 116 is een psalm die behoort tot wat wij het Hallel noemen. Het Hallel, dat is het bundeltje van de psalmen die gezongen wordt tijdens de paasmaaltijd. De Pesachmaaltijd, waar de uittocht uit Egypte herdacht wordt. De verlossing van God uit de macht van Farao bezongen wordt. Dat is een van de grote helsdaden van God in de geschiedenis van Israël. Je zou kunnen zeggen, dat maakt Israël ook tot Israël, het volk van God. God is de reddende God. God is de God die hen verlost heeft. God is die God die hen geleid heeft. En de Heere laat zijn volk zingen van die verlossing. En dat gebeurt ook in het Hallel. Daar wordt de verlossing bezongen die de Heere aan zijn volk geeft. En daarom worden die psalmen ook gezongen tijdens de paasmaaltijd. En we weten ook dat de Heere Jezus deze psalmen heeft gezongen toen hij vlak voor zijn lijden en sterven met zijn discipelen in de paaszaal was. Dus laten we ook dat meenemen bij het luisteren naar ook de tekst van vanmorgen. Dat de Heere Jezus ook deze woorden op de lippen heeft genomen en gezongen heeft met zijn hart toen hij onderweg was naar het lijden in Gethsemane en op Golgotha. Het zijn woorden, het begin van deze psalm, dat zijn woorden waarmee de dichter eigenlijk gelijk met de deur in huis valt. Ik heb lief. Zo moet u dat lezen. Ik heb lief. Het is een uitbundige liefdesverklaring aan het begin van deze psalm. En we behoeven er niet aan te twijfelen wie de dichter hier bedoelt, wie hij lief heeft. Uit heel deze psalm blijkt duidelijk dat het de Heere is, de God van Israël, de God van het verbond. Hij heeft het in deze psalm over het huis des Heeren. Hij heeft het over Jeruzalem. Ik heb lief. En dat is een Hebreeuwse manier van zeggen, om heel nadrukkelijk te zeggen, dat het gaat om die liefde. Hij heeft lief, hij heeft de Heere lief. Hij wil aan het begin van deze psalm eigenlijk ook zeggen, ik zeg het maar gelijk. Ik kan er ook niet mee wachten om het te zeggen. Hij is er zo vol van. Ja, je kunt soms zo vol van iets zijn dat je niet meer kunt wachten om het te vertellen. En dan, als je het wil vertellen, dan doe je geen lange inleiding en dan doe je dat niet met een hele lange omhaal van woorden. Maar dan zeg je gelijk wat er op je hart is. Nou, zo is het ook met deze dichter. Zoals een jongen of een meisje elkaar weer zien als ze elkaar een lange tijd niet hebben gezien. En elkaar een kus geven en zonder een groot verhaal tegen elkaar zeggen. Ik hou van je, ik heb je lief. En zo is het ook met deze dichter. Ik heb lief. Wat een ontroerende belijdenis aan het begin van deze psalm. Een liefdesverklaring die recht uit het hart van deze dichter komt. En hij weet ook heel goed waarom hij lief heeft. Waarom hij de Heere lief heeft. Hij heeft de Heere lief. Want, zegt hij, hij hoort mijn stem. Hij hoort mijn smekingen. Hij neigt zijn oor tot mij. En dat zijn drie uitdrukkingen waardoor de dichter laat zien waarom hij de Heere lief heeft. Wie de Heere voor hem is, de Heere hoort. De Heere hoort naar de stem van de dichter. Hij hoort naar de stem van een zondaar. De Heere luistert vanuit de hemel naar wat een zondaar tot hem zegt hier op aarde. En deze dichter die heeft zijn stem gebruikt om zich tot God te richten en tot God te bidden. Hij hoort mijn stem, mijn smekingen. Nou, dat woord smekingen, dat is een woord dat vooral gebruikt wordt om aan te geven dat hij God gebeden heeft om genade. En zijn stem bereikt het oor van God. Er staat heel nadrukkelijk, God neigt zijn oor. Dat betekent, God buigt zich als het ware over hem heen om goed te luisteren naar wat hij zegt. Zo heeft de dichter dat ervaren. En soms doe je dat als iemand wat zegt en je kunt het niet helemaal goed horen, dan ga je wat dichterbij staan en dan doe je zo even je hand achter je oor en dan probeer je natuurlijk alles op te vangen wat de ander zegt. Nou, zo is het eigenlijk ook met de Heere, zegt deze dichter. Hij heeft alles opgevangen wat ik gezegd heb. En daarom zegt hij er ook al direct bij. Daarom zal ik hem aanroepen al mijn dagen. Dus dat is voor de dichter zo heel duidelijk en zo zeker. De Heere die hoort naar mij. De Heere die neigt zijn oor naar mij. De Heere die hoort alle intense gebeden om genade. Alle smekingen om zijn ontferming. Het begin van deze psalm, dat is al direct een lofzang op God. Dat hij de hoorder is van het gebed. En dat hij een zondaar niet laat voor wat hij is, wanneer hij bidt tot God in de hemel. Als je hem zou vragen, heeft bidden zin? Nou, dan is het voor deze dichter duidelijk. Bidden heeft zin. Vast en zeker. Hij hoort je. Hij hoort je stem. Hij hoort je smekingen. Hij hoort je klagen. En dat is voor deze dichter niet maar theorie. Hij heeft het ervaren. Toen hij in grote nood verkeerde. Wat er precies aan de hand was in het leven van deze dichter, wat er concreet gebeurd is, dat is niet helemaal duidelijk. Maar het is wel duidelijk dat zijn leven in groot gevaar is geweest. Dat hij de dood in de ogen heeft gekeken. Dat hij zo dicht bij de dood is geweest. Nou, dat kan op verschillende manieren. Hij heeft het in deze psalm ook over vijanden, over mensen die hem teleurstellen. Hij heeft het over mensen die leugenaars zijn. Misschien zijn er mensen geweest die hem met de dood hebben bedreigd, die hem naar het leven stonden. Anderen zeggen, en dat ligt misschien wat meer voor de hand, het is een dodelijke ziekte geweest waarmee deze dichter te maken had. Hij werd zo ernstig ziek, misschien is het wel iemand als Hiskia geweest die voor de poorten van de dood heeft gelegen, maar die op het laatste moment uit de klauwen van de dood werd bevrijd en verder mocht leven hier op aarde. Dat zou heel goed mogelijk kunnen zijn geweest, dat hij ernstig ziek was. En dat hij de dood in de ogen heeft gekeken. Toen kreeg hij het benauwd, want banden van de dood hadden mij omvangen. De angsten van de hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Je proeft in die woorden hoe angstaanjagend het voor deze dichter is geweest. De dood is voor hem als iemand die hem gevangen had genomen met touwen en die hem vast had gebonden en die hem meenam naar zijn rijk als een gevangene waaruit hij niet uit kon ontsnappen. Hij stikt in de dood. Want wat is dood? Ja, dood, dat is daar waar geen leven is. En dood in het Oude Testament, dat is niet alleen maar het einde van het leven. Dat is het natuurlijk ook. De dood is het einde van ons aardse leven. Maar de dood is in het Oude Testament vooral het beeld van de gescheidenheid van God. Je bent van God gescheiden. Je bent zonder God. En dat is wat deze dichter ervaren heeft. Zonder God zijn, dat is het ergste. En dat is ook de dood in zijn volle betekenis. De dood in de Bijbel, dat is de lichamelijke dood. Maar dat is ook de geestelijke dood. Dat ik dood ben door zonden en misdaden. En dat is ook, als God het niet verhoedt, een eeuwige dood. Dat ik voor eeuwig van God gescheiden ben. Dood is dat je zonder God leeft. Dat je zonder God bent, dat je zijn gunst niet ervaart, dat je zijn vriendelijk aangezicht niet mag zien. Dat betekent de toorn van God. Daar is de dood ook een uiting van. Want de dood heeft in de Bijbel te maken met de zonde. Met de gescheidenheid van God. In het leven van ons als mensen, wij zijn van God vervreemd, van God gescheiden. En toen is hij gaan smeken, toen klonk zijn stem, hij ging de Heere aanroepen. Die nood was voor hem zo groot, hij moest er niet aan denken om zonder God verder te leven, zonder God verder te gaan. Kijk, en dat is een groot verschil met mensen die heel anders naar de dood kijken en die er heel anders mee omgaan. Die mensen heb je vandaag ook wel, die zeggen die dood die heeft niet zoveel om het lijf. Dat is een heel natuurlijk proces in het leven hier op aarde. Dood is straks uiteindelijk voor iedereen dood en dan zijn we er niet meer. Zo kun je natuurlijk ook met de dood omgaan. Sterven doen we allemaal. Punt. En je kunt de dood ook wegschuiven. En de angst van de dood wegdruk. Er liever maar niet aan te denken en een vrolijk liedje op te zetten. Of naar een leuk programma te kijken waar je kunt lachen. Zulke akelige en sombere gedachten aan de dood, die moet je niet hebben natuurlijk, want dan word je depressief en dan word je somber. Maar op al die manieren kon deze dichter niet met de dood omgaan. Hij kan niet zonder God, de God van Israël. De God die zijn volk verlost heeft en die heeft laten zien dat er alleen toekomst is als je van deze God bent en deze God kent en met deze God leeft. Want dat heeft hij wel geleerd vanuit de geschiedenis van het volk van Israël. Dat heeft God laten zien in zijn huis daar in Jeruzalem, in de verzoening die er is voor schuldige zondaren. Er is leven, echt leven alleen, als je deze God van Israël kent. Kijk, en dat is die hoge nood in het leven van deze dichter. Dat is die dringende nood. Hij heeft het wezen van de dood leren kennen. Dat je van God gescheiden bent. Dood zijn, dat is afgesneden zijn van de levende God. Maar er staat geen punt. Hij gebruikte zijn stem om tot God te roepen. Hij smeekte om genade, om ontferming van God die hij niet verdiend heeft. In vers 4 zegt hij, ik riep de naam des Heren aan. De naam van de Heren, dat is de openbaring van de Heren. De naam van de Heren, daarin heeft God aan Israël laten zien wie hij is. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben de betrouwbare. Ik ben er voor zondige, schuldige mensen. Daar belooft hij zijn genade. Dat aanroep. Dat aanroepen van deze dichter, dat kun je vergelijken met een noodsignaal dat een schip uitzendt wanneer het op zee is en het is in nood. Als een schip in zware storm terechtkomt en de golven die slaan over het dek en het schip dat slingert heen en weer en dan dreigt het om te slaan. Dan zendt het signalen uit om gered te worden. Het SOS-signaal. Save our souls. Red onze zielen. Nu, dat is eigenlijk wat deze dichter ook gedaan heeft in die periode in zijn leven. Heeft de Heere aangeroepen. Als je in nood bent. Als je echt in nood bent, dat je leven bedreigd wordt. En je hebt hulp nodig, dan doe je er natuurlijk alles aan om hulp te verkrijgen. Dan wacht je daar niet mee. Aanroepen in de nood. En dat is wat anders dan als je rustig in een stoel zit in de kamer en je roept je man of vrouw even om koffie in te schenken. Aanroepen, dat is vanuit het diepst van je hart tot God roep. Omdat er geen leven buiten God is. Want dan heeft God van zichzelf bekendgemaakt. Er is buiten mij geen leven. Buiten mij is alles te dood. Wij kunnen dat wel leven noemen. En we kunnen daar wel het etiket leven op plakken. Maar uiteindelijk is dat geen leven. Leven zonder God is uiteindelijk dood. Dat heeft God laten zien in de komst van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Die in de Zoon gelooft, die heeft het leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Kijk, dat komt nou vanmorgen, gemeente, op deze voorbereidingszondag op het heilige avondmaal, ook naar ons toe. Voor wie is het avondmaal? Voor mensen die met deze dichter zeggen, ik heb lief, want de Heer hoort mijn stem, mijn smeken. Ik riep tot de Heere en ik riep, Heere, bevrijd mijn ziel. En de Heere hoorde, de Heere verloste mij. Voor mensen die ontdekt hebben dat het leven alleen in de Heere Jezus Christus te vinden is. Hebt u dat ontdekt? Heb jij dat ontdekt? Dat er buiten de Heere geen leven is, maar de dood. En dat die dood in je eigen hart zit en in je eigen leven is. Dat je er zelf de oorzaak van bent. Dat je van nature van God gescheiden bent. En dat je je ging ontdekken. Maar zonder deze God kan ik niet verder. Kijk, daar kan de Heer hele verschillende wegen voor bewandelen. Ik zei al, we weten niet precies wat het bij deze dichter geweest is. En in welke situatie hij was. Is het een ernstige ziekte geweest? Is het de bedreiging van de vijanden geweest? De Heer kan daar verschillende wegen voor gaan. En je kunt ziek worden en je kunt voor een grote operatie komen te staan. En dan komt het ook naar je toe. Dat het niet alleen maar om genezing gaat, om weer beter worden gaat. Maar dat het ook gaat om de vraag, en dat het vooral gaat om de vraag, ben ik in Christus rechtvaardig voor God? Misschien dacht je wel dat het goed zat. Maar je ziet veel meer dat als het erop aankomt, dat er geen goed woont in jezelf. En dat je op deze manier voor God niet kunt verschijnen. De dood is niet alleen maar het einde van het leven. De dood is los van God zijn. En de Heere wil zulke perioden en zulke momenten in ons leven ook gebruiken om hem aan te roepen. Om het SOS-signaal uit te zenden. Om te roepen tot God, Heere, bevrijd mijn ziel. Of je stond bij het graf van een geliefde. En je wist, die mocht ontslapen in de Heer. En het kwam naar jezelf toe. Hoe zou het nou zijn als ik had moeten sterven? En je ontdekte dat wat degene die gestorven is en de Heere mocht kennen, dat wat hij of zij had, dat heb ik niet. En het liet je niet meer los. En je ging vluchten tot God, roepen en smeken om genade. Ja, er kunnen bijzondere momenten in je leven zijn die God gebruikt juist om je tot dat gebed te brengen. Om je te laten zien dat Hij alleen het leven is en dat Hij je het leven wil geven. En er hoeft ook helemaal geen bijzondere aanleiding voor te zijn in je leven. Maar dat je onder de prediking van het woord of in het lezen van je Bijbeltje geraakt werd tot in de vezels van je bestaan. Dat je de Heere Jezus nodig hebt. Dat je hem als borg en zalig maken nodig hebt. En dat je anders reddeloos verloren bent. En dat je je voelt als zo'n drenkeling in het water. Die maar op één manier gered kan worden. Dat is dat er hulp van buitenaf komt. En dat er zo'n reddingsboei naar beneden wordt gegooid. Waar je aan vast kunt klampen. Of je was nog maar heel jong. En je zat op de zondagsschool. Of je hoorde in de klas, op school, de juf of meester vertellen van de Heere Jezus. Die je alleen redden kan en die je zalig maken kan. Die de goede herder is, die zijn leven gaf voor zijn schapen. En dat maakte zo'n indruk in je leven en in je hart, dat je het nooit meer bent vergeten. En dat je ging bidden en dat je je knieën ging buigen. En dat je ging vragen aan de Heere, Heere, laat ik ook zo'n schaap van de goede herder mogen zijn. Van die grote kudde van u. En het hoeven niet alleen moeilijke omstandigheden te zijn die je brengen bij God. Het kunnen ook zegeningen zijn. Dat je denkt, waar heb ik het aan verdiend? Dat de Heere zo goed voor me is. Ik heb het oordeel, ik heb de dood verdiend. Ja, kijk, als je dat gaat beseffen, gemeente, dan ga je er iets van verstaan wat deze dichter zegt. Angsten van de hel hadden mij getroffen, benauwdheid. Iets van, je moet er toch niet aan denken dat je zonder God verder moet in je leven. En dat je zonder de Heere Jezus verder moet in je leven. En dat je zonder Hem verder moet als het straks eenmaal sterven wordt. En die nood mag je bij de Heere neerleggen. Deze dichter zegt, de Heere die hoort mijn stem. De Heere die hoort mijn smeking. En dat woord aanroepen wat hier in de tekst gebruikt wordt, dat is niet iets van een eenmalig aanroepen. Van zo, dat is één keer in je leven of een bepaalde periode alleen maar in je leven. Nee, hij zegt er ook direct immers bij, zo zagen we dat net al. Daarom zal ik hem al mijn dagen aanroepen, al mijn levensdagen zal ik hem blijven aanroepen. En de naam van de Heere aanroepen, dat is een belangrijke uitdrukking in deze hele psalm. Ik kom daar volgende week nog op terug. Het is de naam van de Heere aanroepen, niet alleen in het bidden om genade en in het smeken, maar het is ook de naam van de Heere aanroepen als hem danken, hem loven, hem prijzen. Nou, leg daar uw gebeden nou eens naast, gemeente, op deze voorbereidingszondag. Hoort de Heere in uw gebeden, uw smekingen om genade. Kijk, we kunnen voor alles bidden en we mogen voor alles bidden. We mogen bidden voor ons eten en je kunt bidden om het slagen van je examen. Als je daar in deze periode mee bezig bent, je kunt bidden voor je werk. En je kunt bidden dat je een goede baan krijgt en dat sollicitatiegesprek goed verloopt. En je kunt bidden om genezing wanneer je ziek bent. Maar blijft het daar alleen bij? De dichter van Psalm 116 zegt, het gaat vooral om het bidden om genade. Het leven van genade. En hij zegt hier in deze psalm, en de Heere die hoort dat. Die hoort dat bidden om genade. Hij is er vol van dat de Heere hem gered heeft. Dat de Heere hem opgezocht heeft. Dat de Heer hem verlost heeft. Hoe komt u volgende week naar de avondmaalstafel, gemeente? Is dat omdat u met deze dichter zegt, ik heb lief. Ik kan niet meer anders. Ik ben er vol van wie deze zaligmaker voor mij is. Dat hij hoort naar zulke zondaren die de dood verdiend hebben tot in eeuwigheid. Die zelfs de eeuwige dood waard zijn. Naar zulke mensen hoort God. Dat is toch onbegrijpelijk. Misschien zegt er vanmorgen wel iemand, dominee, maar dat vind ik nou juist zo lastig, want ik bid al zo lang om genade en ik heb het gevoel alsof er niks verandert. En dan denk ik bij mezelf, zou de Heere wel naar mij willen horen? Ik merk er zo weinig van dat de Heere hoort naar mijn stemmen en mijn smekingen. De hemel die zit zeker dicht voor mij. De dichter van Psalm 116 zegt vanmorgen, de hemel zit niet dicht. Ja, wij kunnen wel deze ervaring hebben. En wij kunnen dat vanuit onszelf misschien wel het gevoel hebben dat de Heere niet hoort en dat de Heere niet luistert. Maar de dichter zegt vanmorgen, kijkt u eens naar wie de Heere is. Hij neigt zijn oor. Hij luistert vanmorgen ook hier in de schuilplaats of er zondaren zijn die bidden om genade, die smeken om zijn ontferming, die het zonder hem niet kunnen stellen in hun leven, die misschien wel worstelen ook daarom met het heilige avondmaal. Zou de Heere wel naar mij willen horen en zou de Heere wel naar mij willen omzien? De dichter van Psalm 116 die zegt vanmorgen, de Heere hoort. Er staat in een andere psalm, de Heere die hoort zelfs het roepen van de jonge raaf. De Heere die hoort het roepen van vogels. Zou de Heere dan niet het roepen horen van mensen die in de nood zich tot hem wenden? Die het SOS-signaal uitzenden. Heere, red mijn ziel. De Heere is de grote hoorder van het gebed. Als u worstelt met het avondmaal, als u worstelt om de genade van de Heere, ja, dan is er duivel misschien er wel bij om te zeggen, stop er maar mee, want kennelijk hoort de Heere niet naar je en wil de Heere niet naar je luisteren. Maar de dichter van Psalm 116 laat zien, de Heere is een God van genade. Hij heeft beloofd dat hij zal horen. Nee, niet omdat onze gebeden dat waard zijn. Maar omdat hij de hoorder van het gebed is. Omdat hij beloofd heeft dat hij de Heilige Geest zal geven aan een ieder die hem bidt. Zo zegt de Heer Jezus dat heel sterk. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en u zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. We vinden bij de Heer geen dichte deur. Houd aan, grijpt moed. Want de Heere die hoort naar het gebed. En zo mag u ook de nood in de avondmaalsweek, in de voorbereiding op het avondmaal, ook voor de Heere brengen. En hem houden aan zijn eigen belofte, dat hij de hoorder is van het gebed. En dat hij hoort naar onze smekingen en naar onze klaag. We mogen alles bij hem brengen. Onze zonden, onze schuld. Ja, hij ziet er naar uit dat we het allemaal voor hem brengen. Dat we tot hem komen om onze redding en om onze zaligheid. En hij wil ons zo brengen op die plek waar de dichter van Psalm 116 is. Ik heb lief dat je zo vol wordt van deze God die hoort naar het gebed, die je redt. Want dat is het tweede wat hier heel nadrukkelijk naar voren komt. Deze dichter is vol van God, omdat de Heere de reddende God is. Hij riep de naam van de Heere aan. Och Heere, bevrijd mijn ziel. Hij bidt om bevrijding. Het woord ziel wat hier gebruikt wordt, dat is een woord in het Oude Testament, dat kun je op verschillende manieren soms ook vertalen. Er wordt ook niet altijd precies hetzelfde mee bedoeld, maar over het algemeen en ook in deze psalm, dan betekent dat het hele bestaan van deze dichter. Zijn ziel, dat is niet dat hij geen oog heeft voor zijn lichaam, maar zijn ziel, dat is zijn hele mens zijn uiteindelijk, wie hij is. Kijk, je kunt door God gespaard worden en je kunt gered worden en je kunt een ongeluk wonderlijk gespaard worden en je gaat weer verder. Je leeft door op de oude voet, niet met God. Het heeft wel even indruk gemaakt, natuurlijk, maar dat is tijdelijk. Maar dat is nou juist niet wat de dichter wil. De dichter die wil bij God geborgen zijn, die wil bij God leven, die wil het overige van zijn leven wandelen voor het aangezicht van de Heere. Zijn ziel, dat is zijn hele bestaan, zijn lichaam en ziel. Zo zoekt hij veiligheid, zo zoekt hij redding voor tijd en eeuwigheid bij deze God. En hij riep de naam van de Heere aan. Waarom deed hij dat? Nou, deze dichter weet dat God een God van verlossing is. Ik zei het net al even. Deze psalm staat niet op zichzelf, gemeente. Hij zit in dat bundeltje van het Hallel. De psalmen 113 tot en met 118. En juist in die psalmen zie je hoe de Heere de God van Israël is, die zijn volk verlost heeft uit de nood. Psalm 114 bijvoorbeeld. Daar lees je hoe de Heere zijn volk verlost heeft uit de slavernij van Egypte. En onder leiding van Mozes trok het volk naar het beloofde land. En God die zorgde ervoor dat het water in de Rode Zee uiteenweek en dat er een groot pad kwam te liggen in die Rode Zee om daar doorheen te gaan, om naar het beloofde land op weg te gaan. En in Psalm 115, daar lees je dat de Heere niet de God van de dood is, van het graf. Nee, God is de levende God. God is niet als de afgoden die mensen maken, die niet kunnen horen en die niet kunnen spreken. Want een beeld kan niet horen en een beeld kan niet spreken. Maar God is de levende God. God is de sprekende God. God is de horende God. Met deze God kom je nooit bedrogen uit. En wel met de afgoden. Kijk, en daarom roept deze dichter de naam van de Heere aan. Hij weet dat hij bij de Heere op het juiste adres is. Het is de Heere die zondaren verlost, die aan slaven de vrijheid schenkt, die zondaren redt uit de nood van de dood en van de angsten van de hel. De Heere redt. Dat is het evangelie, gemeente. Dat is ook wat de Heere zichtbaar maakt aan het avondmaal. Wij kunnen onszelf niet redden. Wij kunnen onszelf niet bevrijden van de zonde en van de dood en van de schuld die wij gemaakt hebben door onze opstand tegen God. God heeft zijn Zoon gegeven. En al dat reddende handelen van God in het Oude Testament, toen hij zijn volk verloste uit Egypte, maar ook toen hij ze later ook weer terugbracht uit de ballingschap, dat is allemaal al een heenwijzing naar de verlossing die God geeft in de komst van zijn Zoon in deze wereld, die door God verlaten is geworden. In die drieurige duisternis aan het kruis, die de dood in zijn volle omvang en in zijn diepe wezen ervaren heeft, toen hij van God verlaten werd. En kijkt u maar eens even met me mee in Gethsemane. Wat een droefenis en wat een benauwdheid. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Waar de druppels zweet tot druppels bloed worden. Omdat de Heere Jezus Christus zo tot in het diepst van zijn ziel geraakt is. Door die drinkbeker van de toorn van God die hij moet dragen. Van God gescheiden zijn. Dat is wat voor de Heere Jezus geweest, gemeente. Toen hij naar het kruis ging. Toen God zijn handen van hem aftrok aan het kruis van Golgotha. Geen redding. Toen hij riep en God hoorde niet. En God verhoorde niet. Het bleef donker. Hij van God verlaat. Van God weggestoten uit zijn gemeenschap. Waarom? Om zondaren te redden. Om zondaren weer bij God te brengen. Om zondaren te laten delen in de gemeenschap met God. Om zondaren vergeving van zonden te geven. Om zondaren te verlossen. Om zondaren met hun hele bestaan weer toekomst en leven te geven. Zodat je mag zeggen, in leven en in sterven, met lichaam en ziel, ben ik het eigendom van die getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Daar is het de Heer ook om te doen, gemeente. God is de enige God die je het leven kan geven. Niets en niemand anders kan dat. Alle andere goden, zegt Psalm 115, die zijn niet in staat om je het leven te geven. Je kunt wel op ze vertrouwen en je kunt wel op ze bouwen en je denkt wel dat je op ze rekenen kunt. Maar dan ben je alleen maar bezig om je blind te staren op het hier en nu. Op wat je zelf belangrijk vindt. Wat zijn onze afgoden misschien? Nee, geen beelden. Maar wat wij denken en wat wij vinden, dat is zo belangrijk, daar vertrouwen we op. En wat wij doen, misschien ook wel in godsdienstig opzicht, daar vertrouwen we op. Maar het doopsformulier heeft het al heel raak getypeerd, gemeente. Ons leven is niet anders dan een gestadige dood. Met andere woorden, leven zonder God, daar zit de dood al in je. En je komt steeds verder op die weg van de dood. En je kunt je er zelf niet van bevrijden. Nu laat het evangelie zien, er is er één die je kan bevrijden, die je kan verlossen van de zonde, die je kan verlossen van de macht van de dood en van de heerschappij van de duivel. Alles waar wij op vertrouwen, buiten God, gemeente, dat is uiteindelijk waardeloos. Daar kun je ook niet mee sterven. Daar kun je straks ook niet mee voor God verschijnen. Je krijgt er het eeuwige leven niet mee. Met wat ik doe en wat ik ben en wat ik heb. En wat anderen van mij denken en wat anderen van mij vinden. Daar kan ik het uiteindelijk niet mee redden. Maar de Heere die laat vanmorgen zien dat het leven is in de Heere Jezus Christus. In Hem alleen. En daarom zegt de Heere, waarom zou u nou sterven? Waarom zou je nou buiten mij omsterven? Waarom zou je nou verder leven zonder mij? Ik heb geen lust in jouw dood, dat je blijft wie je bent zonder mij. Maar ik heb lust in je leven. Daarom komt hij naar ons toe. Die naam van de Heere mag je aanroepen. Jonge mensen, die naam van de Heere staat op je voorhoofd geschreven. De naam van de drie enige God die je beloofd heeft je het echte leven te willen geven, je zalig te willen maken. Als je nog geen belijdenis gedaan hebt, ja dan heb je ook geen recht nog om avondmaal te vieren. En dan denk je misschien wel op een voorbereidingszondag en in een voorbereidingsweek. Voor mij is dat allemaal niet zo belangrijk. Nou dan zou ik je vanmorgen toch met kracht willen wijzen op dat andere sacrament dat God je al gegeven heeft. En daarmee wil God je laten zien wie Hij is. Opdat je in de Zoon, de Heer Jezus, het leven vindt. Want buiten Hem is geen leven. Gemeente, kunnen we met de dichter van morgen nou meekomen in de preek? ik heb lief. Deze zaligmaker, de Heere Jezus, is mijn zaligmaker geworden. En als Hij mijn zaligmaker is, en Hij wordt volgende week in de tekenen van brood en wijn uitgetekend en uitgeschilderd, in zijn bereidwilligheid, in zijn liefde, in zijn genade, in zijn ontferming, dat Hij de dood voor mij is ingegaan, kan ik dan afblijven? Kan ik dan afblijven? Als Hij alles voor mij geworden is. Misschien zegt u, ja, maar ik weet niet of Hij zeker mijn zaligmaker is. Daar twijfel ik nog zo vaak aan. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Is er dan iets in Hem wat ontbreekt? Nee toch. Dan zegt u, maar bij mij ontbreekt zoveel. En bij mij is zoveel tekort. Ook in de afgelopen maanden, sinds het vorige avondmaal. Ja, maar u wou toch niet zeggen dat u op grond van iets in uzelf naar het avondmaal wil deze keer. Psalm 116 zegt. Als je naar het avondmaal komt, en dan zeg ik het natuurlijk maar even in mijn eigen woorden en in een voorbereiding spreek als vanmorgen. Als ik naar het avondmaal kom, dan kom ik niet op grond van iets in mezelf. Maar dan kom ik omdat de Heere Jezus zo'n volkomen zaligmaker is. Die alles in huis heeft om mij te redden en om mij te zaligen. En ik heb het ervaren. Hij hoort naar mijn stem. Hij is zo gewillig. Hij is zo bereidwillig om mij te verlossen. En mij te redden. Ik zou geen andere weten bij wie ik terecht moet. Met die nood van mijn zonde. En met die nood van mijn schuld. En met die nood van de dood. Er is er maar één bij wie ik terecht kan. En dat is Hij. En Hij heeft alles in huis om mij te redden. En mij zalig te maken. Kijk, en dat is wat de Heilige Geest wil doen, gemeente. Ja, juist ook door ons te leren dat niets van onszelf in aanmerking komt als grond van het behoud. Dat moeten we afleren, gemeente. En we zijn zo geneigd om het elke keer weer daarin te zoeken. Ook als we de Heere kennen. Dat we denken bij het volgende avondmaal, dan zal ik de Heere laten zien dat ik dit gedaan heb en dat ik dat gedaan heb. Maar je staat vaak toch elke keer weer met lege handen. Dat je zegt, Heere, kom alleen omdat u zo'n zaligmaker bent, die zondaren zalig. Kijk, dat is wat het avondmaalsformulier toch zegt. Wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel. Als we tot het avondmaal komen, belijden wij dat we midden in de dood liggen. We staan niet lagen, liggen. Van mijn kant wordt het niet veel beter. Maar ik heb een zaligmaker die zo best is, die zo goed is, die volkomen is. En daarom kan ik het niet laten. En daarom moet het eruit, ook volgende week als het avondmaal is. Het moet eruit dat ik hem lief heb. En waar kan ik dat beter doen dan aan zijn tafel? Om zijn tekenen van liefde en trouw te ontvangen. Als u worstelt met het avondmaal. O, zie dan op Hem. Zie op Hem alleen. En bid de Heilige Geest dat uw ogen op Hem gericht zijn. De Heere Jezus Christus is de zaligmaker van verloren zondaar. Van mensen die zelf niks hebben. De dichter van Psalm 116 laat het hier zien. Het is zijn ervaring. In de grootste nood kun je bij Hem terecht. In het avondmaal staat het verzoenend lijden en sterven van de Heere Jezus Christus centraal gemeend. En daarom zoek het leven in Hem alleen. En deze Heere Jezus Christus brengt ons ook weer terug bij God. Kijk, en daarom loopt het uit op het begin van deze psalm. Ik heb lief. Als u volgende week aan het avondmaal gaat, kunt u dat ook nou zeggen. Ik heb lief. Ja, en dat niet alleen. Maar ook waarom u hem lief hebt. Waarom u hem lief hebt. Geven de woorden van Psalm 116 u dan misschien juist niet de woorden aan om te vertolken wat er in uw hart leeft. Kijk, als u alleen maar zegt, ja, de Heere heb ik lief en punt, klaar is Kees en dat is een soort mededeling, dan voelt u wel, dan klopt er iets niet. Liefde, dat is levend. Liefde, dat is omdat je een band hebt met God. Liefde is omdat je zoveel in de Heere Jezus ziet, dat hij schittert voor je geloofsoog. Dat je zegt, al wat adem is, dat is zo begerenswaardig. Hij is zo kostbaar en dierbaar voor mij. Op hem alleen kan ik halen, op hem alleen kan ik steunen. Voor zulke mensen is het avondmaal gegeven. En zo wil de Heere ook vanmorgen ons voorbereiden. Opdat we op de Heere Jezus alleen zien. En wie het leven buiten hem zoekt, ja, die zal uiteindelijk alleen maar de dood vinden. Want wie in de Zoon gelooft, heeft het leven. Maar als je de Zoon niet gelooft, dan zul je het leven niet zien. Dan blijft de toorn van God op je. Daar moet je toch niet aan denken, gemeente. Dat je onder de toorn van God blijft. Dat je zo verder leeft. Dat je zo vandaag de kerk uitgaat. Dat je zo de nieuwe week ingaat. Zonder de Heer Jezus. Onder de toorn van God. De Heer Jezus laat vanmorgen zien dat Hij maar één ding wil en dat is dat we verlost worden door Hem. En er zijn er al zoveel verlost door Hem. Deze dichter uit Psalm 116, dat is niet maar de enige. Hij beroept zich op heel de geschiedenis van het volk van God, van Israël. De Heere is de verlossende en de reddende God. En zo laat de Heere dat ook vanmorgen aan ons zien, gemeen. Hij is zo bekwaam om zondaren zalig te maken. Hij heeft zijn leven gegeven. De tekenen van brood en wijn laten het zien. Hij is zo'n geschikte zalig maken. Voor mensen die moeten zeggen, ik lig midden in de dood. Juist zulke mensen, die ontvangen van hem het leven. Kunt u het vanmorgen, gemeente, ook vanuit uw hart meezingen. Mijn hart roept uit. Tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Amen.